Bofstreek Omroep brengt de geschiedenis dichtbij. Historische gebeurtenissen en verhalen uit Hof van Twente. Deze maand het zoeklicht op Diepenheim. In samenwerking met de historische vereniging Old Dip.
Dag luisteraars. Vandaag weer een volgende aflevering van Geschiedenis Dichtbij. En deze keer is Diepenheim weer aan de beurt. En Diepenheim heeft de laatste weken veel in de belangstelling gestaan rondom 800 jaar Johanneskerk. Dat gaan wij nu ook doen. Dat doen wij samen met Harry Albers van Old Dip. En die weet er heel veel van. We hebben intussen ook al een opname gemaakt in de kerk met Herman Veldkamp en dominee Rienke Vedders. Dat laten we u ook horen. En we hebben ook nog de mogelijkheid om dat te zien. En dan moet u naar de site van Hofstreek en dan kunt u daar vinden de ongeveer 10 minuten opname van met beeld vanuit de Johanneskerk. Nou, dat is een hele lange introductie. Harry, welkom.
Dankjewel.
En we gaan er straks aan beginnen, maar nu laten we eerst dat verhaal horen van Herman Veldkamp en Rienke Vedders.
Prima.
We zitten hier in de Johanneskerk en naast mij zit Rienke Vedders-Dekker. Sinds dit voorjaar predikant in dit prachtige gebouw. En daarbuiten, denk ik.
Ja, dat klopt. Ja, ja, ik ben inderdaad, ik ben bevestigd op 24 maart 2024 hier in de Johanneskerk. En daarnaast ben ik predikant geestelijk verzorger voor zorgorganisatie Karin Tregeland.
Oh, dat is eigenlijk een beetje een dubbele baan.
Ja, dat klopt. Ja.
En dus ook veel werk buiten dit gebouw.
Ja, ja. Ik werk hier in Diepenheim heel veel buiten dit gebouw. Het omzien naar elkaar, pastoraat, is heel belangrijk in deze streek. Dus vandaar ben ik veel op mijn fiets hier zichtbaar in Diepen.
In Diepen, ja. Ja. Maar ik kom even terug op dit gebouw. Hoe is het voor een predikant om hier te staan in de zondagsdienst, in deze
prachtig.
Omgeving.
Heel mooi, prachtig. U ziet de historische waarde van dit gebouw ook. Hoe mooi, de akoestiek. In de winter is het nog mooier, vooral in de periode rond de kerst. Met de kerstboom hier. Ja. Sfeervol gebouw. Maar goed, het gaat natuurlijk niet alleen om het gebouw. Het gaat ook om de inhoud van wat hier
Het gaat denk ik vooral bij u om de inhoud en bij de mensen die hier komen ook.
Ja.
Maar het is wel een bijzondere omgeving. Hè?
Ja, dat klopt.
Een lange geschiedenis, 800 jaar. Dat betekent dat hier ooit een katholieke kerk heeft gestaan. Of kerkje.
Kapel.
Een kapel. En daarna de hervorming. Nederlands hervormd. En vervolgens ook nog de PKN. Dat is de laatste situatie.
Ja, dat klopt. Ja.
800 jaar Johanneskerk. We gaan zo meteen de interieurelementen samen met Herman Veldkamp langs.
Mm-hmm.
Maar bedankt voor deze kleine intro. Ik zie hier twee plekken waarop een predikant zou kunnen staan. Heel traditioneel op de preekstoel. Dat is echt zo'n hele mooie oude preekstoel zoals ze in kerken overal te zien zijn nog. Je zou ook op de begane grond kunnen gaan staan achter de microfoon. Hoe doet u dat?
Ik doe het beide. Het ligt ook aan de viering. De vieringen rond Pasen, Stille Zaterdag, Goede Vrijdag, Witte Donderdag, sta ik achter de katheder. En bij zondagse erediensten op de kansel.
Is dat een bewuste keus?
Ja, want de vieringen rondom de Pasen, dat zijn vaak wat minder sterk bezochte vieringen. En dan wil ik liever dichter bij de mensen staan.
Letterlijk ook.
Ja.
En daar op de preekstoel, het is ook weer een stuk traditie, maar het is ook zichtbaarheid. Hè?
Ja, dat klopt. Ja.
Als ik achter in de kerk zou zitten, zou ik u daar moeilijk kunnen zien, denk ik.
Nee, qua mijn lengte, ik ben niet zo heel groot, dus mensen willen graag mij zien. Dus dan stel ze ook voor, liever op de preekstoel staan.
Ja. En hoorbaar zijn is nog belangrijker, maar dat kan je met die microfoon altijd regelen, toch?
Ja, maar het oog wil ook wat, dus...
We zijn nu in gesprek met Herman Veldkamp. En Herman, wat is jouw functie in deze kerk? Op,
voor dit gebeuren aanstaande weekend. Ik ben voorzitter van de jubileumcommissie.
Oh, daar heb je het heel druk op het ogenblik.
Het was heel druk, ja.
Maar we staan hier weer op een interessante plek. Er zijn veel interessante plekken in dit gebouw. Achter ons zien we bijzondere banken. Vertel daar even iets over. Wat is er achter jou te zien?
Dat zijn de herenbanken hier van de Johanneskerk van Diepenheim. En achter jou, Frank, zie ik de bank van Huis de Diepenheim. En elke, als ze hier zijn, de familie De Vorst van Steenwijk, dan wordt ook gebruik gemaakt van deze bank. De dames zitten voorin en de heren zitten achterin. Dat is een heel oude traditie en dat moet ook zo blijven, want traditie, daar houden we van.
Ja, dat is in dit gebouw wel te zien.
Ja, precies.
Maar er zijn hier meer banken.
Ja, deze bank hier achter mij, die is van de familie Schimmelpenning van het Nijenhuis. Dus die is ook altijd al zo oud als de kerk is. Deze kerk is van 1679. Vanaf die tijd had ook hier achter mij de familie Schimmelpenning, het Nijenhuis, een bank.
Kijk, maar aan de overkant staan er ook nog twee.
Ja, ja, eigenlijk aan de voorkant een dubbele bank en de voorste gedeelte is van het Weldam, van de familie van Solms. Die kwam ook vroeger hier in Diepenheim in de kerk. Dan nog het Westervlier, werd bewoond door de familie Schimmelpenning, die zaten daar. En dan daar nog de bank van het Warmelo. Maar de bank heeft het Warmelo heeft de bank in 1872 verkocht. En toen heeft het de familie Dunhalte en later familie Wenting, die heeft daar nu een zitplaats.
Worden ze nog echt gebruikt bij de zondagse diensten?
Ja, 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 de familie Wenting zit daar echt. En daar niet zo vaak. Het Weldam die gaat meer naar de kapel.
Oh ja, natuurlijk.
En het familie Schimmelpenning zit bij elkaar. Hier dus allemaal in de Schimmelpenningbank. Ja.
En
wij vinden dat heel gewoon. Het hoort er helemaal uit.
Als je hiernaar kijkt, dan zitten we gewoon in de feodale periode.
Ja, ja.
De heren van de havenzaten
en
het zeg maar gewone Diepenheimse volk.
Ja.
Dat zat dus daar ginds in de gewone bank.
Ja, en hier had je ook voorheen, voor 1975 waren hier allemaal banken. Maar na de restauratie is deze kerk fantastisch verbouwd met stoelen hier, zodat je ook multifunctioneel gebouwen hebt. Ja. En eigenlijk wat betreft de havenzaters of de kastelen van vroeger, de borgmannen en burgemeester, ja, die hadden een hele belangrijke functie. Want het beroepen van een predikant, het beroepen van een hoofdmeester, de kosten, de organisten later, vanaf 1892 hadden wij een orgel. Dus ik bedoel, maar er zijn heel belangrijke momenten geweest, maar ook de financiële injectie was heel belangrijk.
Maar ze hadden eigenlijk wel de macht, ook zeker in de kerkelijke gemeente, en een dikke vinger in de pap in de burgerlijke gemeente.
Ja,
dat zeg ik
dat
zo goed?
Ja, ja, ze zaten ook in het raadsbestuur van Diepenheim.
Ja. 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 Goh, bijzonder hè. We gaan verder, Herman, want er is nog meer te zien. We zijn één bank hebben we vergeten. Dat is die bank waar jij nu de verste van jou uit gezien.
Ja. Dat is de kerkenraadsbank. Dus de ouderlingen zitten voorin en de diaken zitten in de achterste bank.
Oh, daar is ook een duidelijke scheiding.
Ja, 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 ja. Daar is niet zo dat de dames en de heren voor of achterin zitten. Maar de ouderlingen en die zitten voorin en de diaken zitten achterin.
En als je in deze kerkelijke gemeenschap dus opgroeit, dan krijg je dat gewoon mee.
Zit er gewoon van kind af aan in. Als je naar de zondagsschool gaat en dan ging je ook eerst hier naar de kerk, dan zie je dat gebeuren en je kijkt je ogen uit. Maar ja, je weet niet anders. En als de familie, de Vorst van Steenwijk daar zit, de familie Schimmelpenning daar en daar de families, het geeft een compleet gevoel. Iedereen is aanwezig. We kunnen beginnen om te starten met een zondagse eredienst.
Bijzonder. We gaan nog even verder kijken, want er is nog meer te zien.
Doen we.
Herman, we staan hier bij een heel interessante lijst. Alle predikanten die hier geweest zijn.
Dat mag je wel zeggen.
Vanaf, ik lees, 1602. Dus dat is de eerste hervormde predikant geweest.
Ja, ja. Ja. Er staan nu 39 namen staan erop. Maar nog belangrijker is, voorheen hadden wij geen predikantenbord. En in Noord-Nederland zie je heel veel predikantenborden in elk kerk. En wij vonden dat ook wel mooi dat we dat hadden. En in overleg met de familie De Vorst van Steenwijk hebben ze dat, de twee zussen hebben dat aangeboden, de familie De Vorst van Steenwijk, in 2005. Want toen was Diepenheim 900-jarig bestaan. Thank you.
gaan nu verder. En we beginnen gewoon bij het begin. En het begin is gekoppeld aan de naam Regenwiese. Wie was dat?
Ja, Regenwiese. Regenwiese was de erfdochter van Diepenheim. Je moet je voorstellen dat heel vroeger een groot kasteel bij Diepenheim stond, waar nu ongeveer de watermolen is, of bij de watermolen stond hij. En de vader van Regenwiese, Wolbertus van Diepenheim, kwam in oorlog met de bisschop van Münster. En dat gaf oorlog, echt oorlog. En dat had tot gevolg dat op een gegeven moment Wolbertus met zijn vier zonen sneuvelde. En Regenwiese als erfdochter in het klooster zat in Aschbeck. Naar Uitgen werd gehaald en moest trouwen met de overwinnaar van deze oorlog. En dat was de graaf Hendrik van Dalen.
Waar kwam die vandaan?
Van Dalen was een teller uit een Westfaalse riddergeslacht.
En okay. Ja, nationale grenzen waren er toen nog niet. Hè? We hebben het over de tijd van rond 1200.
Eind 1100, ja. Eind 1100, ja.
Oké, okay, maar Regenwiese die komt dus eigenlijk... Ja, als erfdochter weer in een huwelijk terecht. Wat heeft zij nou met het stichten van de Johanneskerk te maken?
De burcht van Diepenheim werd in de strijd waar ik het net over had, werd verwoest. En de graaf van Dalen, die bouwde bij op de huidige plek waar nu het huis te Diepenheim staat, bouwde hij een nieuwe burcht, waar hij dan met Regenwiese introk. En voor die burcht lag een voorburcht. Daar was een deel wat met palissade was afgezet, eigenlijk het begin van het huidige Diepenheim. En binnen die voorburg, daar stichtte Regenwiese een lemenhuurseke, een klein kapelleke.
Oké, okay, dat was er nog niet in Diepenheim.
Dat was er nog niet.
Nee. Is dat nou ook de reden waarom de kerk in Diepenheim niet in het midden staat? De kerk staat eigenlijk in elk dorp of in elke stad in het midden.
Ja, dat is de reden waarom hij nu niet in het huidige Diepenheim, niet in het midden stond, maar in het oude Diepenheim, het Diepenheim van eind 1100, daar stond hij wel degelijk in het midden van de gemeenschap. Ja.
Oké. Okay. Ja, je kunt het letterlijk nemen en figuurlijk nemen.
Je kunt het figuurlijk nemen. Nou ja, als je het letterlijk neemt, dan klopt het niet. Als je het figuurlijk neemt, dan klopt dat wel. Maar letterlijk staan wij wel in het midden van de gemeente Diepenheim.
Een kapelke, zei je net, Harry. Ja. Dus we moeten ons daar niet te groot voorstellen.
Nee.
Het was, neem ik aan, van... eenvoudig bouwmateriaal.
Lemenhuzeke, zo wordt het omschreven. Ja.
Zijn er afbeeldingen van?
Nee.
Dat is wel jammer, hè?
Ja.
Dat vindt de historicus altijd jammer. We kunnen het niet zien. Maar daar is later natuurlijk toch een vervolg aan gebouwd, mag je wel zeggen.
Ja, je moet je voorstellen dat werd natuurlijk uitgebreid. Dat zal op een gegeven moment een keer van steen zijn geworden. Er kwam een altaar in. En dat was natuurlijk heel erg belangrijk, want dan konden daar ook de rituelen plaatsvinden. Tenminste, diensten plaatsvinden. Maar voor de rituelen, dus voor het dopen en het begraven van mensen, moest men naar Markelo toe. Want Markelo was eigenlijk de hoofdkerk.
Wie was er toen al?
Kerk in Markelo was er, ja. En eigenlijk viel Diepenheim onder de parochie Markelo.
Ja, we moeten voor de luisteraars even voor alle zekerheid. Alles was nog katholiek in die tijd.
Rooms-katholiek.
Rooms-katholiek.
Ja.
Katholiek betekent eigenlijk algemeen.
Algemeen-christelijk, ja.
Nee, Rooms-katholiek. Want het is nog ver voor de hervorming.
Ja.
In die latere middeleeuwen ontwikkelt die gemeenschap zich denk ik ook wat groter.
Ja. Wordt ook groter en dan krijg je ook dat er, ook wel, moet je voorstellen, zo'n heer Van Dalen was natuurlijk toch iemand met macht. En die had ook macht in richting de bisschop. En op een gegeven moment kreeg een Regenwiese en hij kreeg een zoon. En mogelijk is dat de aanleiding geweest om te zorgen dat die zoon niet in Markelo werd gedoopt, maar in het kapelleke van de eigen burcht. En dat kon niet anders dan dat een kerk was in de zin van die tijd toen, dus een eigen parochie.
Dus een erkende
parochie waarin ook alle rituelen mochten worden uitgevoerd. En dat is ook de reden geweest dat op de eerste zondag na kerst 1224 het kapelleke in Diepenheim werd ingewijd als een zelfstandige parochiekerk.
Is de bisschop daarvoor gekomen?
Dat weet ik niet. De bisschop heeft in ieder geval, bisschop van der Lippe, die heeft in ieder geval wel toestemming gegeven dat dit kon, want anders zou het niet gebeuren.
Ja, want het was natuurlijk toch wel, die bisschop die was heel belangrijk en heel hoog. maar ook heel ver, hè, in de praktijk.
Die was heel ver, maar hij was heel hoog, maar hij was ook heel machtig. Hij had beschikking, want je moet je voorstellen, die bisdommen, dat waren toen eigenlijk voor een deel ook wereldrijkjes, ja. Hè, met eigen legers en politieke invloed.
Twente viel in die tijd vooral onder Utrecht, maar Münster was dichterbij, hè?
Ja, Münster was dichtbij. En hoe dat precies vroeger die grenzen hebben gelopen, Münster was heel erg dichtbij, ja. Ja.
Nou, dan gaan we nog weer een stapje verder. Het blijft niet overal rustig in Europa, ook niet, maar ook in de Nederlanden niet, op religieus gebied. Er komt toch hier en daar steeds meer kritiek op de gang van zaken in de Rooms-Katholieke Kerk. Wij kennen misschien de namen van Johannes Hus in Tsjechië en Wycliffe. Er zijn er veel meer geweest, ja. Maar de man die de grote draai aan het wiel heeft gegeven was Luther.
Ja, en van die Luther, dat is altijd heel interessant om dat te weten. Eigenlijk als je wat teruggaat in die hele zeg maar hervorming van de Rooms-Katholieke Kerk, moet je eigenlijk gewoon heel belangrijk denken ook in Deventer zijn. Daar had je Geert Grote met zijn Broederschap des Gemene Levens, die wel Rooms-Katholiek waren en ook Rooms-Katholiek bleven, maar aan hun toch een beweging op gang hebben gebracht die uiteindelijk de hervorming hebben ingeleid. Als je ook je realiseert dat mensen als Erasmus in Deventer gestudeerd hebben. Ja. Als je denkt dat ook een Maarten Luther met Geert Grote in aanraking is geweest. Dus die hebben eigenlijk een grote invloed gehad over die hele kerkhervorming. Die in eerste instantie helemaal niet bedoeld was om een nieuwe kerk te stichten. Maar om de kerk, de Rooms-Katholieke kerk, te hervormen tot iets wat meer bij de mens kwam.
Dichter ook bij het evangelie?
Ja, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Maar ik denk het wel. Dat was wel de bedoeling. Omdat die, wat ik net ook al zei, die bisschoppen, dat waren, en dat was natuurlijk gold ook voor Rome, dat waren grote politieke machtsstructuren. Ja. En daar verzetten ze zich een beetje tegen.
Het geloof dichter bij de gewone mensen.
Gewone weer bij de mens brengen, ja.
In Deventer is een interessant klein museum, hè, over de Broederschap des Gemene Levens. Ja. Een aanrader, ik ben er geweest.
Dat kan ik onderstrepen.
Ja. Maar dan, er wordt niet een knop omgezet. Ook niet in Diepenheim van nu zijn we Rooms-Katholiek en morgen zijn we protestant. Dat is natuurlijk toch een geleidelijk proces geweest.
Nee, natuurlijk is dat een proces geweest. Dat is de een was voor en de ander was tegen. En zo ging dat. Totdat het weer politiek werd. En dan denk je aan de tijd van Willem van Oranje en Philips II. Waarbij eigenlijk die twee tegenover elkaar kwamen te staan. Toen de tijd Rooms-Katholieke Willem van Oranje, die eigenlijk weer terugviel op zijn oude geloof, in opstand kwam tegen de toenmalige heerser. En dat was Philips II van Spanje, Rooms-Katholiek. En zo is eigenlijk de 80-jarige oorlog begonnen, 1568, 1648. Die voor een deel ook als geloofsoorlog toch de geschiedenis ingegaan is. Ja. En zo had je ook de 30-jarige oorlog. Er waren er wel meer van dat soort grote oorlogen in Europa.
Twente, Overijssel in het algemeen, was eigenlijk langdurig frontgebied, hè, in die 80-jarige oorlog.
Ja.
In Holland en Zeeland was na een paar jaar wel klaar.
Ja.
Maar in bijvoorbeeld Brabant en Limburg en ook hier in Twente en in de Achterhoek heeft het heel lang geduurd.
Dat was een soort van Krajina wat je in de Balkanoorlog had. Het was eigenlijk oorlog, het was een oorlogsgebied. Nee, de oorlogen werden hier uitgevochten. En dat kun je ook wel zien als je hele oude kaarten ziet. Dan vind je aan de langste IJssel vind je allerlei bastions, rondelen. Maar die staan aan de westkant van de IJssel.
Ja, ja.
En dus eigenlijk dat, wij hebben het altijd hier aan de andere kanten van de IJssel. Aan de gunne kanten van Nieselt. Maar aan de gunne kanten van Nieselt. Maar dat was ook inderdaad de gunne kant van Nieselt. Want ook toen Maurits hier in 1592 of daaromtrent ook hier kwam met zijn grote legers, werd hier de strijd uitgevochten.
Ja. Ja. We zijn hier heel dichtbij ook forse veldslagen geweest, hoor.
Groenlo, slag om Gol.
Ja.
Dan pas weer een keer weer herspeeld, zeg maar. Ja.
Onze lokale Goorse historicus Jan Geerts heeft slag bij Goor in beeld gebracht, in tekst. En dat heeft zich in 1581 uit mijn hoofd hier afgespeeld. Ja. Maar dan gaan we weer terug naar de Johanneskerk. En dan, daarna ronden we dit eerste blokje af. Wanneer wordt dat daar dan nu definitief een protestantse kerk?
Nou, definitief, dat is ook weer een proces geweest. Want de slag van Grol hebben we het al gehad. Ja. En Maurits die kwam dus met zijn leger, legers, dat zelfs heel veel. Die kwam dus hier naar het oosten toe en maakte eigenlijk het gebied rond Groenlo. En daar maakte hij eigenlijk schoon van de Spanjaarden. Het ging gewoon om de Spanjaarden. Ja. Maar hier in Goer was in ieder geval het bericht dat daar nog Spanjolen zouden zitten. En toen is een vendel. Vendel, die moest weer een groep bewapende ruiters.
Ja.
Tenminste, zo
een man of 50 of zo.
Ik weet niet hoe de grootte is geweest. Die zijn dus eigenlijk van Groenlo deze kant op gekomen. En die hebben gebivakkeerd bij het Tajus.
Ja.
Ja. En dat was ook heel verstandig van de boeren van Tajus om dat te doen. Want deze troepen die hadden geen proviant bij zich. Dus dat vroegen ze blijkbaar netjes of ze dat konden krijgen. Konden ze het niet krijgen, dan pakten ze het. En dan waren ze daar niet zo erg voorzichtig met de mensen die dat. Dus, maar in ieder geval, bij het Tajus hebben ze een kampement opgeslagen. Wordt wel eens beweerd dat de prins erbij zou zijn geweest, maar ik denk dat dat een mooi verhaal is. Maar en dat kampement heeft eigenlijk tot gevolg gehad dat de bewoners van het Tajus, die gingen een bepaalde kant op. En ook de bewoners van, denk ik, Huis te Diepenheim toen de tijd ook, want Tajus hoorde toen bij Huis te Diepenheim. Die hebben ook gedacht van, god, wat voor kant gaan we kiezen? Hè? Want dat was het natuurlijk ook.
Ja, het was kiezen. Je moest eigenlijk ook
kiezen.
Je
moest kiezen.
Ja.
En het heeft eigenlijk tot gevolg gehad, dat is ook uit mijn hoofd, 1602, de eerste dominee kwam in Diepenheim. Ja, dat samen met Goer. Werd toen ook al niks wat er.
Ja.
Maar goed, dat was samen. Maar dan zie je, als je dus op predikantenbord bij ons kijkt, dan zie je een gat tussen 1602 en 1614. Dat betekent dus dat er een hele tijd ook weer een Rooms-Katholiek daar aan het roeren is geweest. En eigenlijk na die tijd is er eigenlijk is Diepenheim definitief overgegaan naar het protestantisme. Dus voor die tijd gingen die gemeenten, wie de macht had, die bepaalde welke, of het protestants was of Rooms-Katholiek was.
Er waren zelfs wel geestelijke voorlieden die een dubbele pet op hadden, hè? Net zo vrolijk de katholieke rituelen als de protestantse invulling
aangaven. De laatste die in Diepenheim is geweest, dat is een flinke vent geweest. Tenminste, dat vind je dan ook weer terug in de eeuwpreek van waar we straks misschien nog over hebben van dominee Knot Neres. Die weigerde om protestant te worden.
Oké.
En dat vond ik dan, als je dat dan weer leest, dan denk je van god, er werd ook wel netjes, toch wel met enig respect met dit soort mensen omgegaan. Want die kon zijn biezen pakken. Die werd niet vermoord, er werd verder niks mee gedaan, maar die kon alleen zijn biezen pakken.
Opstappen.
Hij kon opstappen. Maar goed, hij had zijn rug recht gehouden. En daar kun je dan ook, in dat soort situaties, kun je daar respect voor hebben.
Dat is een mooi einde van dit eerste blok.
Ja.
Verder met ons verhaal over de Johanneskerk in Diepenheim. We hebben het gehad over de reformatie, dat die geleidelijk tot stand kwam, zo rond 1600. En we hebben het gehad natuurlijk daarvoor al over het ontstaan van de kerk, de rol van Regenwiese. En dan gaan we het nu hebben over een aantal beroemde kerkgangers. Want die kerk die is inderdaad heel mooi, maar hij is ook altijd door bijzondere mensen bezocht geweest. En dat mag je wel zeggen. We lichten er even een paar uit en we beginnen met de Freules van Beckum. Wie waren dat ook alweer, Harry?
Gaat dat goed? Ik krijg het nu. Nou, dat moet er maar even druk. Ja. Maar goed, twee adellijke dames, waarvan er één woonde op het Nijenhuis. Ursula van Beckum, getrouwd met Jan van Beckum. Dat was een edelman uit deze buurt. En haar schoonzuster, dat was Maria van Beckum, en die woonde op het Morshuis.
Ja.
Het boerderij, het Morshuis, als je dat netjes in het Nederlands zet. En die beide dames die kwamen onder invloed van andersdenkenden binnen de Rooms-Katholieke Kerk. En dat had ook onder andere te maken met het dopen. Er is een groep geweest binnen die hele reformatorische beweging die de kinderdoop afwees. En zei, wij moeten naar volwassendoop. Mensen ja, moeten
want
bewust...
de kinderdoop vinden wij nergens in de Bijbel.
Vinden wij nergens in de Bijbel. En ook de volwassendoop, mensen moeten zelf kunnen kiezen, maar ze moeten bewust zijn van hun keuze die zij maken. Dat is een beetje voor mij in grote lijnen waar het dan om gaat. Deze mensen werden wederdopers genoemd. En ook dan komt Deventer weer om de hoek kijken. Ook een hele belangrijke beweging van die wederdopers zat wederom in Deventer. De dames die kwamen onder invloed van deze beweging. En dan komt de politiek weer om de hoek kijken. En Philips II die was toen de tijd... Karel de Vijfde, ik zeg het verkeerd. Ja.
We zitten in de 16e eeuw, ongeveer halverwege.
Halverwege. Karel de Vijfde had toen de tijd had het bewind. En die had hier een landvoogdes aangesteld. En die landvoogdes die kreeg als opdracht om hier een einde aan te maken.
Ja.
En dat werd dan ook vol verve uitgevoerd. En dat werd eigenlijk op een hele slinkse manier gedaan. Degene die dit soort mensen wist aan te brengen, die kon, en ze werden ook werkelijk gepakt en veroordeeld, dan konden ze het recht doen gelden op de helft van de bezittingen. Jan van Beckum was een rijk man. Dus er waren ook mensen hier in de buurt die misschien daar wel een graantje van wilden meeprikken. En zo had je ook iemand op het Twickel wonen die dat wel wilde. En op een gegeven moment zijn dus beide dames zijn gevankelijk gevoerd naar Twickel. Voorzitter van Raaf van Raasveld was daar eigenlijk toen de tijd de bewoner van. Die heeft ze daaronder in de kerken gezet en dacht dat het allemaal wel met de sissen zou aflopen, omdat de dames van adel waren.
Ja, dat was gebruikelijk dat die er wel
onderheen kwamen. In de regel kwamen die er dan wel onderheen. Maar het liep hier wat anders. De dames werden veroordeeld tot de vuurdood. En je moet je voorstellen dat de meest verschrikkelijke dood is die je kan overkomen. Je wordt aan een paal gebonden en je verbrandt. Ja. En elk mens wat, als je kijkt maar naar jezelf, als je je brandt, enige wat je doet is heel snel je hand terugtrekken. Dus je hebt dan vluchtgedrag. Dus het is vreselijk als je dan aan een paal zit en niet weg kunt. Dus dat werd eigenlijk gedaan om ze als voorbeeld te stellen van, dit moet je maar niet doen, want dit is het gevolg als je dat gaat doen. Ja. Het heeft weinig geholpen. Want de dames die zijn inderdaad gestorven. Maar heden ten dagen zijn er overal op de wereld zijn nog steeds Mennonieten. Ja, zoals ze wel genoemd op doopsgezinden.
Ja, dat is allemaal gebeurd. Die executie op het Galgenveld
bij Delden. Bij Delden, ja. 13 november 1544. Kijk, zelfs nog de datum is ook nog bekend. Ja. Ja.
Zijn ze later eigenlijk een beetje in ere hersteld?
Alleen in hun eigen kring. En waar je nu ook ter wereld komt bij doopsgezinde gemeenschappen, Mennonieten gemeenschappen, of dat nu in Argentinië is, Zuid-Amerika, of in Amerika zelf, Noord-Amerika, Canada, hier in Europa, Oost-Europa, overal heb je de Mennonieten zitten. En je hebt het over de Freules van Beckum, dan krijg je een verhaal te horen over Deutsch, waar het hier om gaat, dus ook Diepenheim, wordt dan weer, is dan bekend, ja. Ja.
We gaan even in de tijd opschuiven naar een andere belangrijke kerk, bekende, belangrijke, belangrijk was hij ook, hè, Rutger Jan Schaap. Schimmelpenning.
Ja.
Maar dan zijn we in de tijd zo van rond 1800, net iets daarna. Hij woont op het Nijenhuis, toch?
Hij woonde op het Nijenhuis, goed, Jan Schimmelpenning. Ja,
dat, hij woonde.
Ja, hij woonde.
Schimmelpennings hebben we nog steeds.
Ja, die hebben wij nog. Ja. Die hebben we er nog steeds. Zijn nageslacht woont daar nog steeds. Maar Rutger Jan Schimmelpenning, die Rutger Jan, dat was toch een belangrijke mens in Diepenheim. En hij zat dus aan de wat republikeinse kant, dus tegen de prins. En in de tijd van de Bataafse Republiek, wat was hij raadpensionaris. En raadpensionaris wil zeggen de niet gekozen president.
Ja, moeten we even bedenken dat het Huis van Oranje intussen door de Franse revolutie en door de Franse legers verdreven was.
Verdreven was uit
Engeland.
Ja.
Wij zijn hier de Bataafse Republiek. Republiek. We hebben geen koning of wat dan ook. Staan sterk onder invloed van Parijs. Dat wel. Maar Rutger Jan Schimmelpenning is de man die hier regeringsleider is.
Die was regeringsleider. Ook hij heeft ook de aanzetten gegeven. Misschien wel meer voor de eerste grondwet die wij hier ook hadden. Dus wat dat betreft een belangrijk man geweest.
Ja, en dan was hij toch hier met alle respect voor onze eigen regio, Harry. Maar dan zat hij niet in het centrum van de macht van de Nederlanden. Hij zat niet in Amsterdam of in Utrecht.
Hij reisde vanuit Diepenheim overal naartoe, tot aan Parijs toe.
En dat ging in die tijd met een koets.
Dat ging met een koets.
Ja. Dat duurde even.
En dat duurde even. Men had toen blijkbaar wat meer tijd dan wij nu hadden. Aan de andere kant verbaas je ook wel eens over het feit wat men toen toch allemaal voor elkaar kreeg. Dus dat betekent dat de snelheid die wij nu hebben, dat is gewoon iets van deze tijd. Maar die snelheid zat er toen ook wel in. Alleen in de omstandigheden van die tijd.
Ja, dat is wel heel interessant die verschuiving in snelheid. En dat gaat nog steeds maar door.
Dat gaat ze maar steeds door, ja.
Ja. Goh, Rutger Jan. Hij is op een gegeven moment wel afgezet, min of meer. Hè?
Nou ja, Napoleon, die ben een beetje. Ik bedoel, dat was ook een machtsdenker, hè?
Ja.
Klein manneke. Ben ik trouwens ook. Ja, nou, nee. ik ben geen machtsdenker. Maar dat was echt een machtsdenker. En die vond eigenlijk dat die Schimmelpenning, denk ik, in zijn oren wat te veel invloed kreeg.
Niet volgzaam genoeg?
In de oren van Napoleon zal dat ongetwijfeld zo geweest zijn. Dus die heeft toen zijn broer hier, Lodewijk Napoleon, aangesteld als koning van Holland.
Ja.
Ja. Zo ging dat.
En die heeft het achteraf gezien helemaal niet zo slecht gedaan. Hij was zelfs heel erg populair, hè?
Ja, die was.
Maar nou zitten we op een zijweg. Rutger Jan, daar is het toch een beetje onprettig mee afgelopen. Is hij niet blind geworden?
Ja.
Ja, dan heb ik dat goed onthouden.
Ja.
Is hij in Diepenheim gestorven?
Dan vraag je hem eigenlijk over. Vraag je hem even.
Dat gaan we opzoeken.
Ja, dat gaan we opzoeken, ja.
Ja, als hij in Diepenheim gestorven was, dan zou je eigenlijk ook
zo'n graf. Ook hier graf hier, ja. Maar dan overvraag je hem.
Harry, dat zoeken wij samen.
Ja,
uit. Afspraak.
Ja. Ja.
We hebben twee hele belangrijke kerkgangers gehad. Er zijn er natuurlijk veel meer geweest.
Ja.
Vooral gewone mensen. Boeren, burgers en buitenlanders.
Ja, die waren zeker zo belangrijk.
Zeker zo belangrijk.
Ja.
Maar ook BD'ers, bekende Diepenheimers.
Ja.
Ja, die hebben we ook gehad. We gaan straks na de muziek weer verder.
Oké. Thank you.
We hadden het net, Harry, over Schimmelpenninck. En dat was een man van adel en van groot belang en van grote invloed. Niet alleen in Diepenheim, maar ook ver daarbuiten. Maar rondom Diepenheim vinden we tot aan vandaag de dag, en ook binnen de Johanneskerk trouwens, de herinneringen aan een toch heel machtige adel. Havezaten. Mensen hebben het altijd over kastelen, maar het zijn eigenlijk havezaten. Huis Diepenheim is er één. Nijenhuis is al genoemd. Wat hebben we nog meer?
We hebben Westerflier nog, maar eigenlijk Weldam is er ook één. Weldam had zelfs was borgman in twee ledingen. Dan borgman van Diepenheim, maar ook van Goer.
Ja, ja, ligt er ook tussenin.
Ligt er ook tussenin, ja, ja.
En niet van Markelo, want dat was geen stad.
Nee, Markelo had geen. Markelo was een vlek. Ja, ja.
Laat ze het niet horen.
Nee, maar dat mogen ze rustig horen. In die tijd hebben. Ik heb het over die tijd.
Ja, we hebben het over. Ja, ja, ja. Maar, je laat het woord borgman vallen. Wat is dat nou precies?
Nou, borgmannen, dat is eigenlijk een stelsel wat Graaf van Dalen meebracht uit Westfalen. En borgmannen, dat waren precies wat de woord ook zegt. Zij borgden en zij beschermden. En zij beschermden de burcht. Dus zij waren, hun primaire taak was eigenlijk het beschermen van de burcht. En daar kregen ze daar ook in erkend. En kregen ze borglenen uitgegeven. En die borglenen, dat waren vaak versterkte boerderijen. Mm-hmm. En die versterkte boerderijen die lagen ongeveer op kloklui afstand van de hoofdburcht. Dus als er nood was, dan kon er geluid worden. En dan moesten de borgmannen zich met hun lijf. Dus dat betekent met, ja, dat zal ongetwijfeld daar een maliënkolder of een huinhuis omheen hebben gezeten. Die moesten zich dan met hun lijf. Die konden opgeroepen worden, ja. en met paarden, hè, dus waren ruiters. Ja. Want de cavalerie was natuurlijk zeker in die tijden was heel belangrijk als je met gewapende ruiters zat. En zo zijn eigenlijk ook rond de burcht van Diepenheim, waar dan nu het huis te Diepenheim staat. Daar kwamen allerlei versterkte boerderijen rondomheen te liggen. En wat wij dan nu kennen als de havezaten, we noemen ze dan kastelen. Maar alsjeblieft mensen, het zijn havezaten. Ja. Dat is even wat anders dan een kasteel. Ja. Ja.
Maar dat instituut borgmannen, dat is ook naar moderne tijden toe heel lang blijven bestaan.
Hè? Ja, hier in Diepenheim is dat blijven bestaan, die borgmannen.
Als
die
traditie eigenlijk. Ze worden, ja, niet meer opgeroepen.
Nou ja, nu hoeven ze de burg niet meer te beschermen. Maar het is dus in de traditie doorgegaan. Ze hadden een vicarie, dat was dus een soort van plek waar je geld mee in kon brengen. Vicarie had grond en de vicarie gaf die gronden uit in pacht. En die pacht die kwam in een soort van fonds terecht. Vicarie van Sint Joris. En dat geld dat werd gebruikt door die adellijke heren, niet ten dienste van de gemeenschap, maar om een pastoor te betalen.
Okay.
Zo werd dat gefinancierd.
Dus de pastoor, ik val je even in de reden, werd niet rechtstreeks door de bisschop?
Nee, die werd dus betaald uit de revenuen van de vicarie. En die vicarie is na de reformatie overgegaan in een provisorie. Dus dat is dan wat anders. Dat werd dus eigenlijk ook meegenomen in dat protestantisme. En dat ging dus anders. Dat had dus een hele diaconale taak. Dat werd dus gericht naar de behoeftige burgers toen.
Armenzorg.
Armenzorg en wat ze daar dan ook voor deden, ja. Ja.
Er is in Diepenheim een straat, hè, die de provisorie.
Professoriestraat, zeg maar het is de Professoriestraat. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, en die professorie die bestaat er op de dag van vandaag.
Maar waar haalt die club, ik zeg maar even oneerbiedig, ja, die club, op de dag van vandaag dan de geldmiddelen vandaag?
Op dezelfde manier als men dat in het hele verre verleden geeft, via pachten.
Oké, okay, ja. Ja, je moet eigenaar zijn, anders krijg je geen pacht.
Geen pacht. En ze hebben ook een provisor, dat is dus eigenlijk een soort van rentmeester die er ook die gelden ook beheert.
Okay. Ja. Nou heb ik wel eens gehoord dat in ieder geval één keer per jaar de borgmannen bijeenkomen. Hè, voor een soort, dat zal ook traditie zijn, samen met de burgemeester.
Ja, en dat is eigenlijk, vind ik, dat is ook nog echt van voren. Die borgmannen, die hadden dan wel geen taak meer om de burg te verdedigen, maar ze waren natuurlijk, het was natuurlijk niet niks, hè.
Nee.
Dus die borgmannen, die gingen eigenlijk van die verdedigende functie, dat college bleef bestaan, en dat werden meer bestuurders. Dus als in Diepenheim een burgemeester moest worden benoemd, of de dominee moest worden benoemd, of het hoofd der school moest worden benoemd, dan hadden de borgmannen daar een grote stem in het kapittel, en op basis van een recht, het recht van collatie. En dat recht van collatie, dat is pas in de jaren 20, is dat opgeheven.
Ja, dat was een wettelijk recht.
Dat was gewoon een recht, ja, een wettelijk recht.
Ja.
Ja.
Dat is eigenlijk nog een beetje het restant van feodale tijden.
Ja, dat was ook een restant van feodale tijden. Maar dat is hier, ik weet niet hoe lang men er hiermee om is gegaan. Ik weet dat bijvoorbeeld in Almelo, dat men daar tot het eind toe ook dat feodale recht heeft gebruikt. Ik geloof dat het in Diepenheim wat liberaler is gegaan. Maar, ja. Maar het college bestaat nog steeds. En ze hebben ook hun fonds dan nog. En we zetten het geld wat erin is ook in voor de gemeenschap van Diepenheim. En niet alleen de kerkelijke gemeenschap, gewoon voor de gemeenschap van Diepenheim.
Is er nu ook altijd, dat moet bijna, een soort verwevenheid geweest tussen die borgmannen en het gemeentebestuur?
In het verleden, nou ja, dat kan me haast niet voorstellen dat ze er niet in gezeten hebben. Maar nee, maar waren ook vaak, ook in het kerkbestuur hadden ze ook een grote stem in het kapitel. Maar dat is nu allemaal, ja, dat is ook weer met de tijd, is dat gewoon mee veranderd. Dat is eigenlijk, voor zover ik me dat... Dat weet ik, kom hier niet vandaan, dus ik weet dat niet. Maar als ik dat zo bezie en beluister, dan is dat heel organisch gegaan.
Elke tijd heeft zijn eigen instituties, zijn eigen gewoonten, ja, zijn eigen tradities. Ja. Sommige blijven dus eeuwenlang bestaan, hebben we net gezien.
Ja.
Borgmannen en provisorie.
Ja, maar die borgmannen, ik denk ook dat veranderen aan omstandigheden, als je dus zo flexibel bent, en dat hebben vooral die borgmannen in Diepenheim, laatste, met al zekerheid grenzen de waarschijnlijkheid, het laatste college van borgmannen in Nederland, dat ook nu een vrouw voorzitter is van het college van borgmannen van Diepenheim.
Mogen wij weten wie dat is?
Dat is Baronesse de Vos van Steenwijk.
Kijk.
En ja, dat is dus ook de burgemeester, we hebben hier vrouwelijke, en dat was eigenlijk het probleem. We kregen een vrouwelijke burgemeester in Diepenheim.
Ja,
ja, en volgens stukken statuten hoorde de burgemeester ook dat college. En hoe ga je daar nou mee om?
En zo lang geleden is dat allemaal nog niet.
Nee, nee. Toen hebben de heren bedacht, en dat vind ik eigenlijk, ik vind dat prachtig, hebben de heren bedacht dat en daar ook de statuten op aangepast. Ja. Dus dat een vrouw, borgman van Diepenheim kan zijn.
Ja, heel maar sommige dingen blijven, andere dingen veranderen in de tijd. En daar wil ik nu even naartoe. In Diepenheim kennen jullie, ik zeg maar even jullie, Harry, want jij zit ook in het kerkbestuur.
Nee, dat zit ik niet in.
Oh,
daar heb ik heel lang in gezeten.
Je hebt erin gezeten.
Ja.
Maar in Diepenheim bestaat dus in die traditie ook de eeuwpreek.
Ja.
En elke 100 jaar wordt er zo'n eeuwpreek gehouden. Ja. Leg dat eens even uit.
De kerk die wij, het kapelletje van Regenwisse, dat groeide uiteindelijk uit tot een, naar wij aannemen, gotische kerk. Gotische kerk die in 1300 werd ingewijd aan Johannes de Doper, Johannes de Evangelist en aan Maria. En die kerk die is eigenlijk blijven bestaan tot het rampjaar 1672. Toen is Boemen Berend, bischop van Münster, Van Galen in ieder geval. Ja. Zijn voornamen doen er maar even niet toe. Maar bischop van Christoffel Bernhard van Galen, die heeft eigenlijk zijn oude bisdom voor een deel weer terug willen veroveren, zijn oude invloed. Dus die ging tot ver in de Achterhoek en heeft daar ook Diepenheim mee geraakt. Dus zijn kanonnen schoten, beschadigden de kerk zodanig dat de oude kerk instortte. En toen is in 1679 de nieuwe kerk die er nu staat. Die is toen ingewijd. Dus de kerk is weer herbouwd.
Op dezelfde
plek. Niet als een gotische kerk, maar als de eenvoudige zalenkerk zoals die nu staat en een protestantse kerk.
Ja.
En dat kun je heel zien, want aan de achtermuur, als je de kerk inkomt, dan hangt aan de achtermuur een blinde muur, daar hangt de preekstoel achter. Maar achter die muur zit nog het priesterkoor in de fundamenten in de grond. En dat vind ik altijd nog wel heel erg mooi dat er nog is.
Maar wat wij nu zien, dat is dus in gebruik genomen, ingewijd in
1679. En in 1779 werd door dominee Chevalerot, toenmalig predikant in Diepenheim, werd de eerste eeuwpreek gehouden. En Chevalerot die heeft daar nogal een groot document van gemaakt, want eigenlijk de hele kanon van Diepenheim, dus eigenlijk het hele ontstaan van het geslacht rond de burcht van Diepenheim, is door hem opgeschreven. Ik heb dat ook mogen lezen in zijn oorspronkelijke vorm. Van die preek zijn ook nog originele exemplaren zijn nog overgebleven. En dan verbaas je hoe dat het nog eigenlijk heel goed te lezen is en dat dit een zeer erudiet en een bijzonder knap man moet zijn geweest. Hij haalt er een heleboel uit en het meest interessante zit hem in de voetnoten.
Maar dit is voer voor historici.
Dit is echt voer. Nou ja, Herman Haan heeft ook de kanon van Diepenheim ook nog eens weer onder de loep genomen en daar ook in een van de edities van Old Deep en het Beukske van Old Deep ook een heel mooi verhaal over geschreven.
Dat was de eerste eeuwpreek, maar 100 jaar later.
Was er nog weer een eeuwpreek door meneer Damstee. En dat was ook heel aardig, want dan zie je ook het verschil in de tijd.
Ja.
Damstee die ontzettend moppert over het kerkbezoek. En toen ik dat las, dacht ik, ach, er is niks nieuws onder de zon. We maken bij ons druk in me. Maar goed, vooruit.
Dan hebben we het over 1879.
Dan hebben we het over 1879. Maar je kunt ook merken dat die man ook in een heel andere tijd leeft. Je zit dan ook in de tijd van de industriële revolutie. Dus eigenlijk ook de tijd verandert. En dat zie je dus ook in die kerkgang weer terug.
En dan is er, als het goed is,
1979, juist, dominee Knotneres. En dominee Knotneres, dat is heel mooi om. Ik heb zijn liturgie ook gelezen en ook een deel van zijn preek gelezen. Want die zit er natuurlijk, of zijn hele preek gelezen. En dan zie je ook hem naar deze tijd gaan. En Knotneres was een man van de ecumene. En dat vind je helemaal in zijn preek toe. Hij noemt ook alle pastoors, bekende pastoors die voor de reformatie er zijn geweest.
Ja. Hij heeft een wat bredere kijk op.
Een bredere kijk noemt ook de laatste pastoor. Dus ik citeerde zo straks ook dominee Knotneres, een flinke vent. Ja. Dat hij zijn geloof eigenlijk trouw bleef. En dominee Knotneres, dat kun je ook merken, die is een tijd lang in Zuid-Afrika geweest. En stond daar, is daar weer weggegaan. Omdat hij zich vreselijk ergerde aan de apartheid die er was. En je kunt aan de preek van Knotneres en eigenlijk hoe die ook was, ik heb hem ook nog een tijdje mee mogen maken in Diepenheim, kun je ook merken dat hij heel erg onder invloed heeft gestaan van Beyers Naudé. En Beyers Naudé, dat was een flinke vent in Zuid-Afrika, een dominee, die preekte tegen de apartheid. En een echte Zuid-Afrikaan van oorspronkelijk Nederlandse afkomst. Die zette daar ook iets neer, vriend van Mandela. En dus dat geeft in die drie preken geeft dat heel aardig weer een rinke in haar bijdrage.
Dit is een geweldig bruggetje wat je nu zelf maakt, Harry, naar een andere flinke dominee. En dan denk ik aan de dominee die Diepenheim voorging in de Tweede Wereldoorlog.
Ja, dat is want daar zaten wij eigenlijk ook een beetje mee van. Ja goed, is er nou alleen deze drie predikanten of is er nou iemand die daar nog weer bovenuit komt? En ook als je kijkt naar die pastoor, die kon je natuurlijk niet terughalen. Maar dominee Landstra heeft natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog. Ik kwam eigenlijk achter dominee Landstra door mijn buren. Ik woonde naast de Stemerdinks, die beide ook in het verzet hebben gezeten. En die vertelden over Landstra. Mijn vader zat ook in het verzet, maar dan in de West-Achterhoek. Dus daar ben je dan wel ontvankelijk voor dat type van verhalen. Ja. En toen kwam ik daarbij, toen zij dat verhaal vertelde van de dominee Landstra, ik denk, goh, dat onthoud ik. Dat was een man die dus in de Tweede Wereldoorlog iedereen een hart onder de riem stak. Zodanig preekte dat de kerk vol zat en wist hoe gevaarlijk het was. Want er waren ook mensen in Diepenheim die echt gevaarlijk waren. Mm-hmm. Ook voor mensen die er anders over dachten. En die ook in zijn wel eens naar hem luisterden dan de kerk uitliepen of wat dan ook. Maar hij ging gewoon door. En het meest verpante vond ik altijd dat het verhaal dat hij een deel van de Joodse gemeenschap hier naar de trein in Goer heeft gebracht. Niet wetend waar ze naartoe zouden gaan, dat weten we nu. Maar wel het risico lopend dat ze zeiden van, oh god, als jij zo'n Jodenvriend bent, dan gaan we mee. Ze had ook afscheid genomen van zijn vrouw. En dat vind ik van grote moed getuigen. En in deze tijd waar we nog al goed zijn in het wegkijken van een heleboel dingen, vind ik dat deze mensen een voorbeeld zijn. En die mag je dan ook best een plaats geven in zo'n herdenking die we nu hebben gehad.
Dat vind ik wel een mooie brug naar het slot van deze uitzending. Eigenlijk zijn we begonnen met een vrouw die in de toenmalige gemeenschap stond. Ja. En daar actief in was, Regen Wiesen. Jullie hebben nu een nieuwe voorganger. Mevrouw Rienke Wedders-Dekker.
Ja.
Weer een vrouw.
Ja.
Maar niet aan het eind van dit verhaal, want het verhaal stopt natuurlijk niet vandaag. Hè? Het verhaal gaat altijd door.
Ja, en dat vind ik ook heel mooi. Het begon met Regen Wiesen. En de afgelopen periode was voor ons niet altijd even makkelijk. En we gaan nu weer verder met de vrouw. En dat vind ik eigenlijk vind het symbolisch nog wel heel mooi.
Ja.
Ik heb Rienke ook gevraagd van toen zij haar bijdrage schreef in het boekje. Van je zou je willen aansluiten bij de eeuwpreken? Want eigenlijk ben jij de voortzetting van onze kerkelijke gemeente. En dan een kerkelijke gemeente die dan niet alleen in die Johanneskerk zit. Want zondagsmorgen zitten er niet zoveel mensen. Maar dat maakt ons allemaal helemaal niets uit. Het gaat om midden in die gemeenschap te staan. En dat we in die gemeenschap staan, dat is nou wel gebleken met dit 800-jarig festijn waar wie we ook hebben gevraagd, overal medewerking kregen. En zelfs dat men zo enthousiast werd. Hij zei van, God, weet je, anders kun je er alles niet inladen. Maar dat heeft mij ontzettend veel deugd gedaan. Ook zeker als er toch relatieve buitenstaander ben ik toch. En wat ik van Diepenheim vind, dat je heel goed één kunt zijn in verscheidenheid. En dat hebben we laten zien.
Nou, dat is inderdaad zichtbaar geweest.
Ja.
Een kerkgemeenschap kan niet bestaan als die niet gedragen wordt.
Niet gedragen wordt door een hele pluriforme gemeenschap. Ja.
En het gedragen worden, dat zit in de gemeenschap.
Dat zit in de gemeenschap, ja.
Ja. Mooi. Harry, dank je wel voor jouw bijdrage aan deze uitzending.
En jij voor je vragen.
Ja. Thank you. Ik wil jullie allebei bedanken voor je bijdrage aan deze aflevering van Geschiedenis Dichtbij. En we gaan volgende maand verder met een aflevering in Markelo.